van Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: hij vergeeft toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk hij ten deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo gij mijn beenderen van hier opvoeren. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En dan Hebreeën 11, 17 tot 22. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welken gezegd was: in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, aangaande de toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob, stervende, een iegelijke zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn beenderen.
Het woord van de Heere komt tot ons uit Hebreeën 11, vers 22. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Het thema voor de preek van vanmorgen is: Christus, het rustpunt van Jozefs geloof. Was het nou maar zo gebleven wat u leest in het begin van de Bijbel, en zie, het was zeer goed. Was het dan maar zo gebleven? Maar wat is het door de zonde, onze zonde, niet zo gebleven. Wat zo stralend begint in de Bijbel, het eerste boek, dat eindigt aan het slot van dat eerste boek met een snik. Met een doodskist. Het schreien om het heen gaan van een geliefde en hooggeplaatste persoon, Jozef. Eerst is er de blijdschap. En dan het verdriet. En zo te zien zal dat het einde zijn van mijn leven en van uw leven en van jullie leven, van alle mensen. Ja, toch? Opgaan, blinken, eeuwig verzinken. Want de Bijbel zegt de uitbetaling, en dan denken ze aan waar een soldaat recht op heeft. Het soldij van de zonde, waar wij recht op hebben. We willen het niet, maar we hebben er recht op. Het soldij van de zonde is de dood. Maar, dat is het evangelie. De genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus. De meerdere Jozef, die de dood heeft overwonnen, die de duivel heeft overwonnen, en die heen werkt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar die ontelbaar grote scharen zal juichen over de genade en de liefde van God. Vrouwenzaad heeft de kop van de slang vermorzeld. En dat kwam God al beloven in het paradijs. En dat kwam hij al onderstrepen aan Abraham, Isaac en Jacob met zijn genadeverbond, waarvan de inhoud is Christus. De inhoud van al Gods beloften, Christus. En daarom ook de belofte van het land. En daar ging het Jozef om. Om de beloofde Christus. En daarom is dat ook het thema voor de preek van vanmorgen. Christus. Het rustpunt voor Jozefs geloof. Dat blijkt uit zijn leven. Dat blijkt bij zijn sterven. Want één ding is duidelijk, jongens en meisjes, die beroemde onderkoning van Egypte heeft het in zijn leven van de Heere verwacht. Zijn leven was een getuigenis. Zijn sterven was ook een getuigenis. Want we lezen dat in Hebreeën 11, het is hier voorgelezen door de ouderling. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld, geprofeteerd van de uittocht, van de exodus, van de kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Hij zei dat in alle rust. Lieve mensen, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat de belofte van de Heere zo zeker is, zo betrouwbaar. En aan die belofte van de Heere Mag je je als een arme zondaar toevertrouwen? Met eerbied gezegd, door de belofte van de Heere zak je nooit heen. De Heere zal jullie eenmaal doen optrekken vanuit dit land naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen met een zware eed. En nu moeten jullie mij zweren dat jullie dan, als het zover is, mijn beenderen, mijn doodsbeenderen, mijn doodskist zullen meenemen vanuit Egypte naar het beloofde land. En dat hebben ze aan Jozef gezworen. En zo was zijn sterfbed en zijn doodskist als het ware een preekstoel. Met zijn gebalsemd lichaam erin. Een getuigenis. Houd aan, grijp moed. De Heere is getrouw. Over dood en over graf heen. En hij vervult zijn belofte in Christus Jezus. Jongens en meisjes, hij gebruikte de verrekijker. Begrijp je wat ik bedoel? De verrekijker van het geloof. En dan zie je dingen op grond van de Bijbel die de wereld niet ziet en waar de wereld overheen danst en lacht en feest. Maar die wereld is zo arm. Vraag maar aan de Heere om de verrekijker van het geloof in je leven, om die heel veel, net als Jozef, te gebruiken. En dan lees je in Hebreeën 11, in de wolk van de getuigen, om zo te zeggen, de gelovigen die nu al thuis mogen zijn, zij zitten als het ware, zegt de Hebreeënbriefschrijver, op de tribune. En wat doen zij vanaf die tribune? Zij vuren de lopers in de loopbaan van het geloof aan. Om niet achteruit te zakken in het leven van de genade. Om niet te verslappen in de strijd van het geloof. Maar vol te houden. Als het moet in tranen en pijn en lijden. Vol te houden, ziende op de overwinnaar, de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus de Christus. Jozef weet waar hij over spreekt. Want hij heeft de biddende opvoeding van zijn vader overgenomen. Hij heeft ook enkele dromen gekregen, jullie weten het wel, dat de zon en de maan en de sterren, zijn vader en zijn moeder en zijn broers, zich voor hem neerbogen. Maar verder moest hij het doen met wat hij gehoord had over de Heere via zijn vader. En zijn vader was bepaald niet iemand zonder zonde. En onze vaders ook niet. En onze moeders ook niet. Als je maar voelt, ze hebben de Heere lief. En ze willen zo graag dat ik ook de Heere lief heb. En dat ik ook de Heere ga volgen in mijn leven. Daar bidden ze om en daar spreken ze over. Heb je zo'n vader gehad misschien? Heb je hem nog? En zo'n moeder gehad misschien? Of nog? En dan biddend die woorden van zijn vader over. Ook toen hij op jonge leeftijd in de smeltkroes van het geloof kwam. De beproeving. Toen bleef hij biddend vasthouden aan de Heere en aan het genadeverbond. Toen zag hij biddend uit ten diepste naar Christus. Hebben jullie het geloof van je vader en moeder en van je opa en oma, je paken en je beppen al overgenomen? Door de jaloezie van zijn broers werd hij in de put gegooid en even later verkocht aan de Ismaëlieten. En die verkochten hem weer op de markt in Egypte. Wie biedt? Ik bied, zegt Potifar. En hij kwam in het huis van Potifar. En je kent die geschiedenis. Die vrouw van Potifar, die zeurde hem elke dag aan zijn hoofd. Kom mee, ik wil met jou naar bed. Hij zei, nee mevrouw, dat doe ik niet, dat mag ik niet. U bent niet van mij. Mooi hè, jongens en meisjes. In een ontuchtige wereld als vandaag, dat je zegt nee. Ik bid de Heere om kracht, om niet vooruit te grijpen. Ik bid de Heere om bewaard te blijven. En als ik getrouwd ben met een jongen en met een meisje, dan geeft de Heere de volle gelegenheid. Wat is dat mooi, Jozef. En hij kwam in de gevangenis terecht. Niet in een hotel zoals vandaag met een televisie enzovoort. Nee, in een stinkend hol. Met allerlei vuiligheid. Het zal toch moeilijk geweest zijn. Wij weten hoe het afliep. Maar hij stond erin. Laster, leugen. Maar later, op 30-jarige leeftijd, op de troon van Egypte als onderkoning. En hoe heeft hij dat verwerkt? Onder tranen heeft hij dat verwerkt. In het geloof. Bidden tot de Heere. En toen later op de troon van Egypte. En toen zijn vader Jacob gestorven was. U weet het wel. Toen is daar een indrukwekkende koninklijke begrafenis geweest. Daar in Kanaan. Maar toen werden zijn broers bang. En toen legden ze als het ware hun overleden vader Jacob de woorden in de mond die ze tot hem spraken. Vergeef toch alsjeblieft de schuld van je broers. En wat voor iemand ontmoetten zij toen? Een bittere man, een boze man, een haatdragende man? Nee. Een milde koning. Een gunnende broer. Is niet zo, gemeente. Wie echt van genade leeft, die kan niet bitter blijven. Die kan niet onvergevensgezind blijven. Die wordt gunnend. Die wordt mild. Is dan Woude vol met gunnende en milde broeders en zusters? Dat is een teken van genade. Hij was mild en gunnend, geen bitterheid meer. Als het voor mij kan, kan het ook nog voor jullie. Ja, jullie hebben het een kwade gedacht, maar God heeft dat een goede gedacht. Om te doen zoals heden ten dagen het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Hij zag iets van dat reddingsplan van de Heere in zijn leven door lijden tot heerlijkheid. En zo is Jozef een zwakke afspiegeling, een type geweest van de Heere Jezus, wiens weg volmaakt is gegaan door lijden tot heerlijkheid. En Jozef vond rust in de belofte, de genade belofte van de Heere, ten diepste rust in Christus. En dan ben je niet bitter en dan ben je ook niet haatdragend. Deze man, een topfunctie, wijsheid, macht, invloed. Van herdersjongen tot onderkoning, van gevangene tot staatshoofd. Je zou zeggen, een flitsende carrière. Wat is het geheim van zijn leven? Op de knieën. In afhankelijkheid van de trouw van de Heere. levend uit Gods belofte, daarop pleitend. En vanuit die geestelijke band aan de Here beleefde hij ook de band aan dat geminachte schaapherdersvolk. Want die Egyptenaren, die vonden zich uitermate beschaafd. Cultuur. Wetenschap. En ze haalden hun neus op voor die schaapherders. Want ze zeiden, die mensen die stinken altijd zo naar die beesten. Maar Jozef had een band met die mensen. Uw volk is mijn volk. En hij ziet inktzwarte wolken eraan komen, zoals de Heere al tegen zijn grootvader Abraham had gezegd. De dagen zullen komen dat zij 400 jaar verdrukt zullen worden. Hij ziet het aankomen, de tichelstenen, de zweepslagen en de jongetjes die verdronken moeten worden in de Nijl. En wat doet deze man als hij voelt het sterven nadert? Waar zal ik begraven worden? En op welke manier? Zal ik kiezen voor een Egyptische staatsbegrafenis met pracht en praal in een sarcofaag, bijgezet worden in een van die geweldige piramiden van Egypte, met gouden kunstschatten en gouden maskers, die je vandaag aan de dag nog kunt bewonderen met miljoenen mensen per jaar tegelijk in het Nationaal Egyptisch Museum in Cairo? Zal ik een geweldige gedenksteen laten maken voor de Savnat Paaneah, de redder van vele levens? Wat doet deze man? Omringd met rijkdom en weelde, en ook wel met jaloezie en gevlei. Wat doet deze man? Die thuis hoort in de hoogste families en kringen van Egypte. Hij kiest de belofte van de verkiezende God. Mijn hart trekt heen naar het land van Gods belofte en de belofte van de Heere, ten diepste naar de beloofde Christus. En daarom moeten jullie mij beloven, mijn doodsbeenderen eenmaal mee te nemen naar dat land. God zal jullie bezoeken met zijn verlossende genade. En ze hebben het gedaan. En helaas, die 400 jaar verdrukking en later die 40 jaar door de woestijn, het merendeel van Gods verbondskinderen geloofden er niet in. En ze vonden het maar een hele domme manier van doen om altijd maar die doodskist van Jozef mee te slepen naar het beloofde land. Want zij geloofden niet in de Heere, de meerderheid. En toch waren er die dat wel beleefden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Jozef verwachtte het van de Heere in zijn jongensjaren. En ook in die stinkende gevangenis. En ook op die prachtige troon later van Egypte. En ook toen hij graanschuren bouwde. Mede ook voor het volk van God. En waar worden nu bestreden gelovigen in het strijdperk van dit leven mee bemoedigd? Met die laatste wilsbeschikking van Jozef. Ten diepste met zijn heimwee naar de beloofde Christus. En dan stop ik even. En ik vraag het aan mezelf en ik vraag het aan u en ik vraag het aan jullie. Dan zitten we allemaal nog zo heerlijk rustig in de kerk. Wat een wonder. Maar waar trekt ons hart naartoe? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar ligt je schat? Hier op aarde? Of hierboven? Christus? Jozefs schat lag in de belofte van de Heere. Vol heimwee trok zijn hart naar die grote toekomst. De uittocht uit het slavenhuis naar het beloofde land, waar later de beloofde Christus aan het kruis de uittocht zou bewerkstelligen voor geboeide slaven en arme zondaren uit het slavenhuis van de zonde en ze zou brengen naar het nieuwe Jeruzalem. Daar wil ik begraven worden. Dat is nou geloven. De zekerheid van de dingen die men hoopt op grond van Gods woord. En het bewijs van de zaken die men niet met de gewone ogen ziet. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Zijn laatste wilsbeschikking is een geloofsbelijdenis. En denken jullie ook niet, jongens en meisjes, dat de Egyptenaren dat maar een hele vreemd gedoe hebben gevonden? Wat een vreemde man! Om zijn doodskist mee te laten nemen naar een land waar wij nog van moeten zien of dat volk daar ooit komen zal. Ze vinden het maar vreemd. Deze wereld. Zij vinden dat Gods kinderen, die gelovigen, hele dwaze en onlogische dingen kunnen doen. Ze begrijpen je dan niet. Begrijpen wij het wel? Begrijpt u Jozef? Door genade. Begrijp je het door genade? Worden onze keuzes, als we heerlijk jong zijn, of in de kracht van het leven, of in de avond van het leven, worden onze keuzes, studeren, werken, verkering, wonen enzovoort, worden onze keuzes bepaald door het geloof in de Heere Jezus? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan moet de wereld jullie niet. Maar dan wil je toch niet meer ruilen met deze arme wereld. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Al zou ik helemaal alleen moeten komen te staan. Je mag tot hem gaan met je zonden en met je zorgen en met je teleurstellingen en met je idealen. En met al die verleidingen en met al die bestrijdingen. Uw koninkrijk komen, o Heere. En heb je dan nog wel eens iemand zo in de week op jouw weg geplaatst die je kunt bemoedigen met een enkel woord? Jozef, Hij wist veel minder dan wij in Damwoude mogen weten. Want Jozef moest het doen met die opvoeding van zijn vader en enkele dromen. En wij mogen het doen met het volle woord van God, dat de meerdere Jozef is gekomen in Bethlehems stal en aan het kruis op Golgotha. Wij mogen het profetische woord hebben, waardoor God als met meer dan 1000 stemmen tot ons spreken wil. Dat onfeilbare woord, waarin de meerdere Jozef op ons afkomt. Zie het Lam van God. En ik vraag het weer namens de Heere. Hebben wij de biddende opvoeding van onze ouders overgenomen? En merken onze kinderen en kleinkinderen, als we die mogen hebben, dat dat ons diepste gebed is? Dat zij ook dat overnemen? Dat de prediking van het woord van die koning ons hart zal trekken en vervullen? Mag ik het anders zeggen? Is uw paspoort getekend met het bloed van Jezus? Zijn je koffers gepakt? Of zeg je, nee, voorlopig ben ik dat niet van plan, want ik ben nog zoveel van plan hier op aarde. Oh ja? Heb je een briefje uit de hemel gekregen dat je nog zo lang zou blijven leven? Zijn je koffers gepakt? Is Jezus het rustpunt van je hart geworden? Is dat je zoeken en je bidden? En blijkt dat uit ons leven? En blijkt dat ook als de dood dichterbij komt? Stof zijt gij en tot stof zult gij weer keren. Maar wie schuilen bij de Heere, die mogen het ook weten. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Meer dan Jozef is hier. Bepaalt de Heer Jezus ons denken, ons doen, ons laten? Wat wij ook doen in ons leven, wat ga je morgen weer doen, wat voor werk, wat voor positie? Gemeente, hebben wij het er wel eens over met elkaar, de dingen van onze begrafenis? Dat je het zegt, ik wil niet gecremeerd worden, maar net zoals de Heere Jezus begraven worden. Zoals 1 Korinthe 15 het zegt, gezaaid in oneer, om op de jongste dag opgewekt te worden in heerlijkheid en onverderfelijkheid. Voelen anderen in ons leven, kijk, dat is ook zo'n vreemdeling, een gast en vreemdeling hier beneden, op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Heere, u bewaart mijn tranen in uw fles. Zoals die vader zei tegen zijn kinderen, ik hoop dat jullie het allemaal heel ver schoppen in deze wereld, een goede baan enzovoort enzovoort. Maar denk erom, wij krijgen hier op aarde van de Heere geen woonvergunning. alleen maar een doorreisvergunning. Is je paspoort al getekend? En die andere vader: ik kan er met mijn kinderen niet meer over praten. Hou je mond. Ik heb ze een liefdevolle brief geschreven. Lieve kinderen, ik bid dat jullie pleiten op de doopbelofte. En dat niemand van jullie straks zal ontbreken aan de bruiloft van het lam. En een ander zei: op mijn steen moet staan: ik ben de opstanding en het leven. Of: mijn genade is u genoeg. Of: Jezus leeft. En dan spreken wij nog nadat wij gestorven zijn. En zolang dat nog niet het geval is, hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Waar ligt onze schat? In Christus. Daar hopen wij vanmiddag over door te gaan. Als de bazuinen zullen klinken, dan zullen allen die als een arme bedelaar aan Jezus voeten in hem ontslapen zijn, opstaan met een verheerlijk lichaam. En tot zolang wil ik aan mezelf doorgeven en aan jou en aan u dat heftige gedicht. Het is wel schokkend, maar ook vol van troost. Dat gedicht van dokter Kolbrugge uit de 19e eeuw. Daarom, wanneer ik sterf. Ik sterf echter niet meer. En iemand vindt mijn schedel. Zo prediken hem deze schedel nog. Ik heb geen ogen. Toch zie ik hem. Ik heb geen hersens, nog verstand. Toch omvat ik hem. Ik heb geen lippen, toch kus ik hem. Ik heb geen tong, toch loof ik hem. Met allen die zijn naam aanroepen. Ik ben een harde schedel, toch ben ik geheel week en versmolten in zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof en toch ben ik binnen. In het paradijs. Alle lijden is vergeten. Dat heeft voor ons zijn grote liefde gedaan. Toen hij voor ons zijn kruis droeg. En uitging naar Golgotha. Is Christus het rustpunt van u, van jou, van mijn geloof?